We gaan weer verder met de letters, de Hebreeuwse letters. En, u heeft allemaal zo'n kaartje gekregen waar die letters op staan. En anders dan zijn die. Zie je nog een kaartje? En, het zijn natuurlijk merkwaardige tekens, tekens die wij niet gewend zijn. De Bijbel wel, uiteraard. Maar ik probeer. Op het bord wat te zetten en die wat te proberen verder uiteen te zetten. En dus ik ga niet die letters die daar op dat kaartje staan, maar ik wil even wel naar enkele getallen in de Bijbel. Dat is natuurlijk uiteraard verre van volledig, maar ik wilde toch een paar noemen. Getal 1 spreekt uiteraard over de enige en waarachtige God. De Heere, uw God, is één, zegt Deuteronomium 6, vers 4. 2 spreekt in positieve zin over een dubbel deel, een dubbele erfenis, een eerstgeboorterecht. God neemt het eerste, dat is ook zo, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen, zegt Hebreeën 10, vers 9. En spreekt in negatieve zin over dualisme, tegenstellingen, strijd, vijandschap. 3 spreekt over vormwording, over beloften en over vervulling van Gods beloften. Denk aan de opstanding van de Heer Jezus ten derde dag, dat was beloofd. Spreekt over belofte van eeuwig leven voor elke gelovige in Christus. Een gelovige wordt vergeleken met een kameel, een schip in de woestijn, vanuit Egypte op weg naar het beloofde land. Een kameel schijnt 80 tot 100 liter water in één keer naar binnen te tanken. En daar moet hij dan, daar gaat hij, dus de woestijnreis maakt hij daarmee, met het woord uiteraard, de uitbeelding van het woord van God. 4 spreekt over de aardse, vrouwelijke, tijdelijke, zienlijke, vergankelijke dingen, die in deze wereld uiteraard. Spreekt over de 4 hoeken der aarde, dan wel de 4 winden, de 4 jaargetijden, de 4 maanstanden. Spreekt over de 4e bedeling der wet en hoe het woord van God zich geopenbaard heeft in het vlees, de Heer Jezus, in tijdens de wet. Dat zegt ook Galaten 4, vers 4, in de volheid destijds heeft God zijn zoon gezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou en opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. De Heer Jezus kwam in de 4, ik wil dat ook toch even laten zien, man met een 4. De Heer Jezus kwam dus in de 4, ook dus tijdens de 4e bedeling der wet. Komt overeen met de 4e dag in Genesis. En hij kwam in de 4 en wat deed hij? Hij leefde in gemeenschap met de 10, met het woord van God. Dat had tot gevolg dat hij, omdat hij de dingen zocht die boven zijn, gemeenschap had met het woord van God, dan kan je er zeker van zijn als wij ons... Als wij de dingen zoeken die boven zijn en daar ons leven is en dat wenst te leven, dan hebben we te maken met 40. 4 keer 10, 10, die keer is dan de gemeenschap met het woord van God. 10, nog even, 10 is al wat God gesproken heeft. Dat wordt uitgebeeld in 10. Want God heeft meer gezegd dan de 10 woorden der wet. Al wat God gesproken heeft, en dat werd al gezegd in de dagen van Genesis, daar staat 10 keer, Genesis dan, in verband met de wereld van de 7 dagen, en daaruit volgen de 7 bedelingen, en daar staat in verband met die 7 dagen, staat 10 keer, en God zeide. Dus God, al wat hij zegt en heeft gezegd, in verband met deze wereld van de zeven dagen. 10. En wij hebben zelf ook 10. Ja, we hebben weinig te vertellen, maar 10, namelijk, we hebben de verantwoording in verband met het volk is, met het woord van God, in handelen. En 10 in verband met wandelen. Wandelen, wandelen uit geloof. En dus 40, denk aan de Heer Jezus, hij kwam in de 4, hij had gemeenschap met de 10, en dan krijg je 40, want hij werd geleid naar de woestijn. 40 dagen wordt geleid naar de woestijn om verzocht te worden door Satan. Maar de Heer hield niet op met, want hij zag dat lijden, zag hij zag op de heerlijkheid daarna. Maar hij bleef gewoon doorgaan, in gemeenschap leven met de 10, en dat leidde uiteindelijk tot de 400. 400 is het kruis, het einde, de dood. Maar de Heer, hij wist dat hij zou gekruisigd zou worden, maar hij zag niet. Natuurlijk, het ging niet zomaar aan hem voorbij, maar hij zag op de heerlijkheid daarna. Dus 40, 400. 5 spreekt over geestelijke, mannelijke, onzienlijke, hemelse, verborgen dingen. Spreekt over de interventie van de Heer, waarbij hij als het zaad van Abraham en als het vlees geworden woord zou afdalen om alles te volmaken hetgeen hij beloofd heeft te zullen doen. Dat zegt de Heer in Genesis 2 vers 4, maar daar komen we zo op. Dus 5 spreekt over geestelijke dingen in zowel positieve zin als ook in negatieve zin. 5 spreekt over de genade Gods. 6 spreekt over de eerste mens Adam die op de 6e dag geschapen werd, maar die was niet naar Gods beeld en gelijkenis. Want de eerste Adam was uit de aarde aard, zegt 1 Korinthe 15 vanaf 47. Maar is wel profetisch over de komst van de Zoon des Mensen. En in zijn opstanding uit de dood is hij de gelijkenis Gods. En is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. 6 spreekt over de komst dus van de mens Adam, die op de 6e dag zou heersen over alles, maar wijst profetisch naar de wederkomst van de Zoon des Mensen op aarde, tijdens de 6e bedeling. De 6e dag komt overeen met de 6e bedeling. Dus de 6e bedeling, wij leven nu in de 5e bedeling, maar straks komt de Heer in heerlijkheid, een grote kracht en majesteit, om orde op zaken te stellen in zijn wereld. Met deze, dus deze, dan zullen deze profetische woorden in vervulling gaan, wat tot Adam werd gezegd, maar het werd over het hoofd van Adam gezegd naar de laatste Adam, de Heer Jezus Christus. En dat niet alleen alles in de hemel aan de Zoon des Mensen, namelijk aan de Heer Jezus Christus, onderworpen zal zijn, maar ook op aarde alles aan hem onderworpen en hem gehoorzaam zal zijn. 7 spreekt over al het werk dat de Heer begonnen is en wat de Heer zal voleindigen in deze wereld van de 7 dagen, oftewel gedurende 7 bedelingen. 7 spreekt over instrument, volmaking, voleindiging, eedzwering, rust, sabbat der rust. Met eedzwering staat de Heer met zijn eigen naam garant voor de volmaking en de vervulling van al zijn beloften. 8 spreekt over dat wat na de 7 komt. 8 in uitbeeld van een nieuwe schepping. 8 is, dit is de wereld van de 7 dagen en daarna, deze wereld van de 7 dagen zal vergaan door vuur. Denk ook aan de 8 zielen in de ark van Noach, die overwonnen de wateren, omdat ze in de ark waren. 9 spreekt over zwangerschap en barensnood, geboorte van nieuw leven. Ik ga niet al die getallen maar ik wil er een paar, ja, ik heb er een paar genoemd. Ik weet niet of ik er nog. 13 spreekt over omwenteling. Men vindt 13 een ongeluksgetal, maar 13 spreekt over het omwentelingsgetal. Er gebeurt iets anders dan men verwacht had. Kom er zo op. 13 spreekt ook over de Heer Jezus. Denk aan Matthäus 1, vers 16 en 17. Daar is de Heer Jezus is de 13e in de rij van 3 keer 14 geslachten. En dan is de Heer Jezus is de 13e en hij bracht de grootste omwenteling in de hele geschiedenis. De hele wereldgeschiedenis, de hele heilsgeschiedenis. En daarna heb je de 14e, namelijk de zoon van de Heer Jezus, dat is de Christus, zo staat het er. 17 spreekt over de dag van de opstanding van Christus. 17 is een, getal 17 komt nog wel eens voor in de Bijbel. Nou, 40 heb ik net genoemd, 42. Nou, ik laat het hierbij, ik heb er nog een aantal. Maar ik laat 100, die wil ik nog wel met jullie hebben. 100 spreekt over het ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. En uiteraard op grond van geloof in de Heer Jezus, in God en zijn woord. Denk aan 99 schapen, daar moet er nog één die zoek. Of een kameel, die kennen we ook. Hè? Een kameel gaat makkelijker door het oog van de naald dan een rijke in het Koninkrijk der Hemelen. Ik kom er zo op. 100. Ja, ik doe dat toch. In Matthäus 19 lees ik even. Matthäus 19 vanaf vers 21 tot 24. De Heer Jezus zeide tot hem: zo, gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, volg mij. Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus zei tot zijn discipelen: voorwaar zeg ik u, dat een rijke bezwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En wederom zeg ik u, het is lichter dat een kameel doorgaat door het oog van de naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. Zeil een kameel is een 3. En als u dat kaartje nog bij u hebt, een kameel in die letters. Een kameel is een 3. En de oog van de naald is 100. Kijk maar naar die letter, de kof. Heeft een getalswaarde van 100. Die letter heet, deze letter heet, deze kof heet, wordt oog van de naald. Is oog van de naald. En dan zegt hij, nou, een gelovige, dat is een 3, iemand die gelooft, nou ja, nu in onze bedeling, in de opstanding van Christus ten derde daar, maar een gelovige die gaat makkelijker de 100 in, of een kameel gaat makkelijker door de 100, want dan heb je een eindeloos gekeurde kamelen. Allemaal gelovigen, dan wel allemaal kamelen, dan wel allemaal gelovigen. Dat is de verklaring. De Heer gebruikt 2 letters om zo'n, te vertellen. Maar 2 letters. En de fariseeën schriftgeleerden, en laat ik anders zeggen, de tijdgenoten van de Heer Jezus wisten wat een gimel was, ze wisten wat een kof was, wisten wat een oog van een naal. Dit was hun taal. Dit is hun taal. En ze kenden dit in ieder geval wel. En dan het oog van de naald, of het koninkrijk der hemelen, is dus gelijk aan het oog van de naald. Kijk maar, lees maar aandachtig. En dan, dus oog van de naald. En wat hier het bijzonder is, dit is dit moet dan de naald zijn, het oog van de naald. En hier lijkt er een soort draadje onder dat oog te zitten. Dat is de strekking. Tegen de onderkant van het oog ligt één draadje. Elk mens is een draadje. En het leven van elk mens hangt aan een zijden draadje. En zal dit leven verliezen wanneer men niet in geloof door het oog van de naald, de 100, wenst in te gaan. Nou, 50. Ik ga naar 50. Kennen jullie een paar teksten in verband met 50? Dat de Heer zegt, eer Abraham was, ben ik. Staat bijvoorbeeld in Johannes 8, vers 57 en 58. De Heer zegt, eer Abraham was, ben ik. En dan zeggen de tijdgenoten van de Heer Jezus, je bent nog geen 50. Dus wat zeggen zij? Je kan pas, je ziet Abraham pas. Hoe kan je Abraham nu al zien? Want je zal Abraham pas zien op de jongste dag. Want wat zie je? 7 keer 7 is 49. En ze zeggen, je ziet Abraham pas na de volheid van de wereld. En dat is 50. Na 49 is 50. 50, sorry.
De volheid van de 7 dagen.
Ja, dit is de wereld van de 7 dagen, hè? De volheid van de wereld van de 7 dagen, dat is 7 keer 7. En de volheid van de wereld van de 7 dagen is 49. Maar je ziet pas na de volheid van de 7 dagen, dat is 50. En 50 is ook Pinksteren, hè? Pinksteren, uitstorten van de Heilige Geest, nieuw leven, eeuwig leven, enzovoort. Ik ken ook nog iemand die heet zo. Jozua de zoon van Noen. Jozua de zoon van Noen. Er staat eigenlijk dit, staat er. Ja, dit is Noen. Dit is een 50, een 6 en een 50. Dit kan ook vertaald worden, deze 6, deze wou, kan ook vertaald worden met N. Als Jozua de zoon van de 5 wil zeggen, hij is een Noen is een vis. En een zoon is een erfgenaam. Dus Jozua, denk aan Jozua in het Hebreeuws, maar dat is in het Grieks, Jezus. En de Heer Jezus is de erfgenaam van, ja, hier staat een vis, een Noen. Sorry, maar een Noen is een vis. Jozua de zoon van Noen. Dus Jozua de zoon van de vis, of de erfgenaam van de vis. Maar er staan 2 Noenen, dus er staan 2 vissen. Dus Jozua de zoon van een vis en nog een vis. Nou, de gemeente wordt voorgesteld als 2 vissen. Hè? De 2 vissen, het sterrenbeeld, vissen. En Jozua, ja, je kan zeggen, is hij nou de erfgenaam van de 50? Want die Noen, deze letter heeft een getalswaarde van 50. En dus je zou kunnen zeggen, dus als je gewoon Jozua de zoon van Noen, kan je zeggen hij is de erfgenaam van de 50. Je kan ook zeggen Jozua, want dit is ook een Noen, Jozua de zoon van de erfgenaam van de 100. Nou, de Heer Jezus is de erfgenaam van de 50, hij is de erfgenaam van de nieuwe schepping, hij is ook de erfgenaam van de 100. Hè? Alleen kan je op grond van geloof in de Heer Jezus, ga je de 100 in. Nou, ik ga naar, in ieder geval weten we zo dat de schrift ons door middel van de getalswaarden van de letters en de daaruit samengestelde woorden bijzondere kenmerken schildert, die wij niet zouden hebben ontdekt als de letters geen getalswaarden of symbolische voorstellingen zouden vertegenwoordigen. Daarom enkele voorbeelden over kenmerkende verhoudingen in de getalswaarden die in de schrift door middel van de Hebreeuwse letters en woorden tot ons komen. We zouden de verhouding van Canaan, van Egypte als type van deze wereld, ten opzichte van het land Canaan niet geweten hebben als de Hebreeuwse letters geen getalswaarde zouden hebben. Egypte, ik ga dat niet allemaal opschrijven, ik stuur de aantekeningen wel, maar Egypte heeft de totale getalswaarde van Egypte is 380. En de totale getalswaarde van Canaan is 190. De verhouding van 2 staat tot 1. Ik wil zeggen, dit is, in Canaan wordt verondersteld alles 1 te zijn. Al was het maar het hemels Canaan, dat is 1. En deze wereld wordt gekenmerkt, gekarakteriseerd met 2. Een duaals, alles 2. Allemaal tegenstellingen. De wereld, de Egypte is in zichzelf een verdeelde wereld vol tegenstellingen. Vijandschap en strijd te midden van de wateren. Nu dit weer aan jullie vertel, dan moet ik dat woord neerzetten. Mitzrayim. Mitzrayim, dat is Egypte. Hier staat het woord Egypte. Deze staat er even. Hou ik even apart. Dit is Tsar. En dat betekent strijd, vijandschap. En dit Mayim, ik weet niet of u dat kent, Mayim, zijn de wateren. De wateren zijn volkeren. Ik wil zeggen, Egypte wordt voorgesteld, de wereld, de volkeren, altijd in strijd. Altijd strijdig met elkaar. In Genesis 2 vers 9, daar staan 2 bomen in de hof. Daar staan de boom des levens. En er staat de boom van kennis van goed en van kwaad. De boom des levens heeft een getalswaarde van 233. En de boom van kennis van goed en kwaad is 932. Dat is een verhouding van 4 staat tot 1. De boom des levens is 1. En dit is alleen maar de 4. De boom van kennis van goed en kwaad is eigenlijk een uitbeelding van de wet. En dus een verhouding van 1 staat tot 4. We hebben ook 1 naam de boom des levens als type van de Christus. Zie je ook in Openbaring 2 vers 7. En de andere boom dus als type van de wet, uitgedachte godsdiensten en wereldbeschouwingen en eigen werken in deze wereld, in de 4, die nog steeds ligt in de macht van de overste deze wereld, Satan. We zijn ook in de Genesis 2 vers 10, ook in Openbaring 22 vers 1, er zijn 4 rivieren stellen zich tegenover die ene rivier van stromend en dus levend water. Precies zoals 4 vingers zich stellen tegenover die ene duim. In de scheppingen wordt 4, de 4 vingers uitbeeld van deze wereld, de schepping staat tegenover de schepper, die staat boven zijn schepping, boven de 4. Zoals maar zonder duim zijn de 4 vingers niets. En uiteraard, dat is een open deur. En zonder de schepper is de schepping niets. Als 1 wijsvinger beschuldigend naar iemand wijst, dan staan 3 andere vingers beschuldigend terug. De ene duim staat daarboven. Als wij wijzen, dan en met één vinger wijzen wij. Dan, iemand is te veroordelen, vinden wij. Maar er staan dan drie vingers die tot beschuldiging van onszelf. Want de één staat erboven. God staat erboven. En hij ziet het allemaal aan. Alleen de duim kan volledig meevoelen met de toppen van de vingers. Alleen de schepper kan meevoelen met zijn schepselen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen, zegt de Hebreeën 5 vers 1. Een ander voorbeeld via de getalswaarde van de letters wordt in het vlees de vervulling van vader en moeder in uitgedrukt in het kind. Dus vader is ab, is, ja, ik moet, dat heb je zo, ik heb al neergezet, Hebreeuws is van rechts naar links, dus hier staat eigenlijk de alef en hier de beet. En dus deze van vader, getalswaarde van vader is 3. En de getalswaarde van moeder, dat is het woord am. Nogmaals, ook in spiegel, dat is een 1, het is een 40 en een 1. Dus moeder is 41 en vader is 3. En dan is Jelet, dat is het kind, Jelet, dat is een 4, een 30 en een 10. Dan is Jelet, vader is 3, moeder 41. Dat is 44. En het product van vader en moeder, dat is Jelet. Dat is 44. Ja. Dus vader en moeder vinden hun vervulling in het kind. Vader en moeder, 44 samen. En het kind, 44. Het is niet zomaar, het is geen toeval. Wat heet het zo? Ja, bedacht. Een ander woord. Abraham, de getalswaarde van Abraham. Ik zal niet al die letters opschrijven, maar de getalswaarde van Abraham is 243. Abraham spreekt over leven uit geloof en uit de beloften van God. En Abraham die dacht, hij was toen nog een Abraham. En hij dacht, ik ben nou zo ver op leeftijd. Abraham onvruchtbaar. Sarah onvruchtbaar. Toen dacht hij, nou dan kijken of het misschien wat met Hagar wat wordt. En Hagar is 208. Dus dat is bij elkaar 451. Dus 451, nou dat moet, het product van hen moet ook 451 zijn. Product van deze gemeenschap, Hagar, met Abraham en Hagar, is Ismaël. Ismaël, ja, ik kan het allemaal opschrijven, maar u moet het nu van mij maar even aannemen. Ismaël, de getalswaarde van Ismaël is 451. Gods belofte te willen vervullen via het vlees en door eigen werken der wet brengt haat, vijandschap, jaloezie, slavernij, moordzucht en dood teweeg. Want Abraham leeft uit geloof en uit de belofte Gods. Hagar is volgens Galaten 4 vers 25 een berg in Arabië, namelijk Sinai. Hagar is een uitbeeld van het oude verbond der wet. En Hagar. Hier staat Hagar. Dat is 208. En een anagram van haar van haar Agar is Harak. Dat is Harak. En Harak, dit woord Harak, dus, dat is ook dus 208. Uiteraard. En Harak is moord en doodslag. Dat is de wet als leefregel. De wet is een bediening des doods, is een bediening der verdoemenis. Ik zeg 2 Korinthe 3, vers 7 en 9. Dus haar genade en dus Hagar, een moord en doodslag, de wet als leefregel. Abraham en Hagar, dus genade en wet, dat kan nooit goed aflopen. Want het product van deze twee is dan ook, zoals ik al zei, Ismaël. Ismaël is een praktisch leven onder het oude verbonden wet. Ismaël haat Isaac, het door God beloofde zaad. Het natuurlijk volk Israël levend onder de wet vermoorde het ware zaad van Abraham, die de meerder is van Isaac. Ik bedoel nu uiteraard de Heer Jezus, het zaad van Abraham. Zegt Galaten 3, vers 16. En de gemeente is het zaad van Abraham. Galaten 3, vers 29. En Saulus vervolgde uitermate de gemeente als Abraham's zaad. Dood, het woord dood, en dat is het woord mota, en dat heeft de getalswaarde van 451. Een ander voorbeeld is brood en wijn. Lechem, dus dat is een 30, een 8 en een 40 is 78. En wijn is Yayin, dat is 10, 50, dat is 70. 78 plus 70, dat is Pascha. Brood en wijn. Pascha, Pesach. Pesach is een 80, een 60 en een 8. Kijk of ik het goed gedaan heb. Pesach, hier staat Pascha. Dus brood en wijn is 148 samen. En Pesach, ja, dat is ook brood en wijn eigenlijk. Bij Pesach, ik weet dat de verderver, toen Israël moest bij de uittocht uit Egypte, moest het bloed van het lam moest strijken op de deurpost. Dat moest ook speciaal gebeuren. Moest ook een plantje hyssop, en moest een plantje hyssop nemen. En het bloed van het lam moest overgedragen worden op de deur. En hyssop, dat betekent overdracht. En het bloed van het lam werd via hyssop overgedragen naar de deur. Je had een geslacht lam, maar na die overdracht had je een staande deur, hè, een opgestaande heer. Weet ik wel, ja, moet proberen om in plaatjes te leren denken, maar en de engel des verderfs, dat is de Heer, ging aan die deur voorbij, aan die deur het bloed was. Een ander voorbeeld is, zijn twee verschillende woorden, maar hebben dezelfde getalswaarde. Dat is Echad. Echad, de Heer uw God is één. Heb ik net al aangehaald in Deuteronomium 6 vers 4. De Heer uw God is één. En het woord liefhebben, Ahava, dat is ook getalswaarde 13. Liefhebben is een sterk verlangen tot vrijwillige dienstbaarheid aan iemand anders. En wederzijds leidt dit tot eenwording. Daarin is alle ruimte voor de ander. Liefhebben is gericht om afstanden te overbruggen. Dus het getal 13, want liefhebben en echad, de Heer God is één, heeft de getalswaarde van 13. Liefhebben heeft de getalswaarde van 13. En 13 spreekt over ommekeer en omwenteling en verandering. In het algemeen vindt men niet, vindt men dat helemaal niet leuk, plotselinge veranderingen. En dit beschouwt men meestal als ongeluk. En men vindt ommekeer in je leven plaats bij het iemand anders liefhebben. Zeker wanneer je in je leven de Heer Jezus Christus gaat liefhebben. Israël, de natuurlijke zoon van Abraham, Ismaël, sorry, werd besneden in zijn 13e levensjaar, maar het bracht bij Ismaël geen vrucht. Abraham die werd besneden toen hij 99 jaar was, maar dat bracht een jaar later wel vrucht. De Heer had beloofd aan Abraham en Sarai de komst van een zoon. En bij 100 jaar wordt de zoon van Abraham geboren en gesteld tot eerstgeborene. En bij de geboorte van het beloofde zaad Isaac wordt Abraham een Abraham. Isaac wordt tot zaad van Abraham gerekend als Isaac 5 jaar is. Het staat in ieder geval prachtig hoe dat in Genesis 21 vers 8. Daar wordt gezegd dat Isaac van de borsten afgehaald werd bij Sara. En toen werd hij gegeven aan vader. Dus hij had eerst melk, maar zijn vader gaf hem vaste spijzen. Kom er zo even op. Melk is ook... hij was 5 jaar. Ik kan het aantonen, maar ik laat dat nu even. Maar 5 jaar, hij was eerst aan moeder vast. En hij zat vast aan de 4. Aan de aardse zegeningen van de moeder, aan de 4. En toen werd hij van de moeder afgehaald, toen werd hij van de borst afgehaald. En toen ging hij naar 5. Toen werd hij gegeven aan vader. Dit is de zienlijke dingen, aardse dingen. En dit is eigenlijk de hemelse dingen. Ik heb nog een voorbeeld van de samenhang tussen 2 of meer totaal verschillende woorden met dezelfde getalswaarde. In Psalm 19, vers 2, daar gaat het over de hemelen vertellen Gods eer. Namelijk het uitspansel verkondigt zijn handen werk. En men kan de schepper kennen vanuit de schepping. En de beide hemelen, zoals er staat, de beide hemelen vertellen Gods eer. De beide hemelen wil zeggen de hemel waar de sterren in staan en de hemel waar de vogels in vliegen. En dat waar de beide hemelen heeft een getalswaarde van 395. Ik kan er nu even niks van, kom er zo op. En lichamelijke blindheid zal men niet als excuus kunnen gebruiken. Want de Bijbel zegt dat niemand is te verontschuldigen. Zegt ja, in de Romeinen 1. Niemand is te verontschuldigen, Romeinen 1 vanaf vers 20 tot 23. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat de schepselen niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij, God kennende, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zij verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelte enzovoort. Maar hoezo God kennende? Nu, de heer blies iets onzienlijks. Zij zagen, je kan zien, de heerlijkheid zien, je kan God zien, Gods werken zien in de schepping. De twee hemelen verkondigen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. Maar we hebben ook nog iets inwendig. Want de Heer blies iets onzienlijks in Adam, waardoor elk mens in Adam niet te verontschuldigen is. Want in Genesis 2, vers 7 werd Adam, de mens, geformeerd uit stof der aarde. Toen lag daar een dode ziel. Hij kon niet wandelen en handelen. Hij was nog dood. En toen blies God adem in Adam. Dat is geen geest, maar dat is de neshama. God blies de neshama in Adam. En volgens Spreuken, ik ga er toch even naartoe, Spreuken 20, en ik denk dat het verstandig is om dat toch te veranderen in uw Bijbel. Spreuken 20, vers 27. Er staat, de ziel des mensen is een lam des Heren, doorzoekende al de binnenkameren des buiks. Er staat niet ziel, er staat de neshama des mensen. God heeft de neshama in de mens geblazen. Het is van God, die neshama. Die staat echt, het woord neshama in het Hebreeuws, de neshama des mensen, of de neshama die in de mens is, is een lamp des Heren, doorzoekende al de binnenkameren des buiks. Dus vanaf Adam heeft elk mens het door God zelf ingeblazen, je zou kunnen zeggen wat wij noemen het godsbesef. Het medeweten met God. Wij weten nu iets mee met God. Het godsbesef. En die inwendige stem van God is de neshama. En de neshama heeft een getalswaarde van 395. Dus wat je anders met de hemelen verkondigen, Gods eer, dat is zienlijk. Dat is 395. Maar je hebt ook iets inwendig, dat is onzienlijk. Maar vertel hetzelfde over Gods heerlijkheid en eer. Dus niemand is te verontschuldigen. Kan je het niet zien, dan heb je nog altijd de neshama in je. Dat medeweten met God, dat godsbesef. God heeft dat in de mens ingeblazen. Het is van hem. En als een mens in ongeloof blijft, het is mijn lamp, dan neemt de Heer die weer tot zich. Nou, wij raken nooit die lamp meer kwijt, maar Deze inwendige lamp of stem van God zegt tot elk mens dat de levende God is en dus bestaat. En dat men de levende God en zijn woord zou geloven. Dus die inwendige stem, die neshama, zegt dat tot de mens. En vervolgens ook gehoorzamen. Dus men zou horen, geloven en gehoorzamen. En dat God, en die neshama zegt ook, dat God geloofd, gedankt, gediend, geëerd, aanbeden en verheerlijk behoort te worden. Dat zegt die neshama. Deze inwendige stem van God zet de mens ertoe aan, het is als het ware een prikkel, zet de mens ertoe aan om te zoeken naar de waarheid. Want waarheid, liefde, genade, rechtvaardigheid, vergeving, verlossing, vrede is alleen in Christus. En in de natuurlijke mens in Adam is daar slechts een zeer zwak aftreksel van te vinden. Maar wanneer het woord der waarheid via de prediking of via het lezen vanuit de schrift bij iemand langskomt, dan zegt de Neshima, deze inwendige lampstem van God, tot die mens: neem dit in geloof aan, want alleen het woord van God en zijn Christus is de waarheid. Dit is de waarheid, pak het aan. En de natuurlijke mens is daar slechts, nou dat zei ik, wat in de mens zit, wat in God is, daar ja, wat voor liefde, wat bij de mens liefde moet voorstellen, dat is veelal eigen belang. En de natuurlijke mens in Adam is daar dus een zwak aftreksel van te vinden. Een iegelijk die bidt, en Lucas 11, daar zegt de Heer in vers 10, een iegelijk die bidt ontvangt, en die zoekt die vindt, en die klopt zal open gedaan worden. Wie de waarheid zoekt, zal de waarheid vinden, want de Heer laat geen bidder staan, maar wanneer je de Christus niet gevonden hebt, dan heb je niet oprecht naar hem gezocht. Want de mens in het algemeen heeft door geveinsdheid der leugensprekers het eigen geweten en ook het medeweten met God als met een brandijzer toegeschroeid, zegt Paulus in 1 Timotheüs 4 vers 2. Op een gegeven moment dan, ja, en als dat zo blijft, als men maar blijft afwijzen, dan kan het zijn dat de Heer helemaal niet meer je op het hart klopt. Nog een ander voorbeeld van twee verschillende woorden met dezelfde getalswaarde: de Messias en slang. Messias is Christus en de getalswaarde van de Messias of van Christus is dan 358. En het woord slang is ook 358. En dan bedoel ik uiteraard niet Christus en de slang, namelijk de boze, maar de Heer is zelf ook de slang. Dat zei de Heer in Johannes 3 vers 14. Dan zegt de Heer, en dan wijst hij terug naar de geschiedenis in Numeri 21. Johannes 3, ik lees even vanaf vers 11, voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten, de Heer spreekt tot Nicodemus, en getuigen wat wij gezien hebben, en gij lieden neemt ons getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse dingen zou zeggen? Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die weer in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Dit gaat uiteraard niet over zijn kruisiging uiteraard. Hè? Verhoogd worden is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen zitten. Want zijn kruisiging was een vernedering, en zijn hemelse positie is een verhoging. Opdat de iegelen die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En zegt de Heer in vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. In ieder geval, de Heer zei, Mozes moest de slang verhogen. Men was gebeten door slangen, men beliefde het manna niet meer. Toen stuurde de Heer slangen en toen werd het volk gebeten door de slangen, door ja, de tegenstanders dus. En toen ging het volk naar Mozes toe en Mozes, het beste wat Mozes deed, hij ging het gelijk doorvertellen aan de Heer. En dan, toen zei de Heer, maak een koperen slang. zet die op een vaan, zet die op een banier. En alle die naar hem opzien, naar die verhoogde slang, zullen genezen worden. En dus niet kijken naar die slangen die daar beneden zijn, maar opzien naar die uitermate verhoogde en verheerlijkte Christus. En men wordt genezen. Nog een geweldige samenhang tussen twee verschillende woorden als anagrammen. Waarschijnlijk kennen jullie dat waarschijnlijk wel, het verzoendeksel en het voorhangsel. Voorhangsel, dat was en in de tabernakel en in de tempel. Zal maar even de tabernakel eens makkelijker tekenen. Nou, maar hier, dit is oosten, dus hier is de deur, ingang. Dan is 2/3 is heilige en 1/3 is heilige, der heilige. Het was van doek en deze voor, dit voorhangsel is ook een gordijn. En dat heet het voorhangsel. En er stond hier, stond de Ark des Verbonds, dan wel de troon der genade. En er staken die draagbomen staken net door dat bollingen, zodat je wist dat daar wel de troon der genade achter was. En één keer in het jaar ging de hoge priester het binnenste heiligdom in. En dus hier dit deksel van die Ark des Verbonds, dat is was een gouden deksel en dit was van stof. En volgens Hebreeën 10 vers 20 is het voorhangsel, dat is het vlees van de Heer Jezus. En kent u de geschiedenis dat de Heer Jezus, als de Heer Jezus gekruisigd wordt en eigenlijk dan uiteindelijk sterft, dan scheurt het voorhangsel van boven naar beneden. Het kan zo helemaal niet. Normaal gesproken is het van onderaf, wordt het gescheurd naar boven toe. Maar dit, het voorhang hangt aan de bovenkant. Maar van boven scheurt. Dus uit God. God maakte de weg vrij tot in het binnenste heiligdom. En bij het scheuren van het voorhangsel, bij de dood van de Heer Jezus, had je gelijk toegang tot de Christus. De Heer Jezus stierf en je had gelijk zicht en toegang tot de Christus. Want verzoendeksel is een uitbeelding van de Christus. In het woord voorhangsel, dus het woord farkat, zal ik toch even die woorden opschrijven om te laten zien het verband dat er is. Ik heb ook een kaartje. Hier zo'n. Misschien kunnen jullie het niet zien, maar anders dan. Kunnen jullie dat zien achterin?
Ja.
Nou, hier staat verzoendeksel, dat is het woord kaforet. En dat, dus een 20, een 80, een 200 en een 400. Dat is het verzoendeksel en het woord voorhangsel, dat is het woord farkat. Je ziet dat het een anagram is. Kaforet, verzoendeksel, farkat. Eigenlijk zijn dezelfde bouwstenen. Hetzelfde karakter. De Heer Jezus heeft hetzelfde karakter als de Christus. Alleen de letters staan in een andere stand. Dus hij is dezelfde en toch ziet hij er anders uit. Dus je ziet een 80, een 200, een 20 en een 400. Exact dezelfde letters. De Heer Jezus is de Christus. Alleen, hij ziet er anders uit, namelijk het voorhangsel scheuren van boven naar beneden. Dat kosten, dat uitbeelden dus van de dood van de Heer Jezus. Dit is het woord farkat. En dit is het woord farak. Dus dit is een voorhangsel. Farkat. En het woord farak. Farak. Dat is scheuren. Dus het voorhangsel had al in zich dat het zou scheuren. Hè, van boven naar beneden. De voorhangsel, zoals ik al zei, spreekt in het Nieuwe Testament als zijnde het vlees van de Heer Jezus. En bij de dood van de Heer Jezus scheurde het voorhangsel vanuit boven, dus vanuit God vandaan, scheurde naar beneden. Want bij het scheuren van het voorhangsel, zoals type van de dood van de Heer Jezus, werd vanuit de hemel ineens vrije toegang openbaar tot de verheerlijkte Christus, die de hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, gezeten op de troon zijner genade. En de hemelse vader maakte weliswaar op illustratieve wijze een einde aan het leven van de Heer Jezus, door het voorhangsel te scheuren van boven naar beneden, maar de hemelse vader geeft direct, ook op illustratieve, maar verborgen wijze, het leven van de opgestane en verheerlijkte en op de genade troon gezeten Christus aan ons weder. Mag u nog iets, zal ik nog iets onvriendelijks zeggen over u en mij als natuurlijke mens in Adam? Ik zal eerst even Jacobus 4, vers 14. De mens verbeeldt zich heel wat, maar het leven van de natuurlijke zondige mens in Adam is slechts damp. Maar in onze overmoed, oftewel in onze hoogmoed, zeggen wij, wij zullen dit doen of wij zullen dat doen. Hoewel er van onze eigen gemaakte plannen in de regel weinig of niets terechtkomt, daarom zouden wij onszelf uitgedachte plannen veel meer doen onder voorbehoud. Dat behoedt ons in ieder geval voor teleurstellingen wanneer onze eigen plannen niet door kunnen gaan. Zeg liever, indien de Heer wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of zullen wij dat doen. Want wij weten niet eens wat er vandaag of morgen of over een jaar zal zijn. Want hoe ziet ons aardse leven er eigenlijk uit? Of wat is ons aardse leven eigenlijk in Adam? Nu, ons aardse leven is slechts damp. Deze damp heeft de vorm gekregen van een zuigeling tot grijsaard, maar verdwijnt daarna weer. Damp kun je niet vastgrijpen en niet vasthouden en er zeker geen grip op hebben. Als damp kan men geen grip hebben op het eigen leven en ook geen grip hebben op het leven van een ander. Het aardse leven is ook niet vast te houden. Het is slechts damp. Het ontglipt ons door de vingers. In Genesis 2 vers 6 staat dat de damp steeg op uit de aardbodem. Dus eerst komt er damp, stijgt op uit de aardbodem, dus eerst stijgt damp, dat is at, uit de aardbodem, dat is adama, dus damp uit de aardbodem, et of at, damp. En je ziet dat de aardbodem, hè, er kwam damp uit de aardbodem en die damp bevochtigde de aarde. En dan in Genesis 2 vers 7 staat, vervolgens krijgt damp gestalte, Oftewel, damp krijgt vorm in deze wereld. Dus damp krijgt vorm. Dus eerst kwam in vers 6 kwam damp, kwam ad. En daarna even laat in vers 7 krijgt damp een vaste vorm. Want dan komt er een meem, wordt eraan geplakt. Een 40. Het heeft te maken met de zienlijke dingen. En hier staat Adam. Eerst was het damp. En dan krijgt die damp vaste vorm. Maar u ziet dat de mens, ja, hij is voor het grootste gedeelte damp. Hij heeft wel een vaste vorm gekregen. Hij heeft aansluiting gekregen. Hij is te zien in deze wereld. Via die meem, via die 40. Maar hij is toch voor het grootste gedeelte damp. Zo zien we de nauwe. Eerst nog even. Damp steeg op uit de aardbodem. Uit zondige moeder aarde. In Genesis 2 vers 7. Volgens krijgt damp gestalt. Oftewel damp krijgt vorm in deze wereld. Er komt een 4 of een 40 wordt eraan geplakt. En dat wat eerst nog damp genoemd wordt. En uit de aarde opstijgt. En de aarde moest bevochtigen. Wordt er vervolgens gezegd dat Adam uit de aardbodem opstijgt om de aarde te bevochtigen. En zo zien we de nauwe verwantschap tussen aardbodem, damp, Adam, bloed. En het wordt op geweldige wijze geïllustreerd in het Hebreeuwse woord voor Adam. Dus Adam, dat is hier, Adam, hier staat Adam. Adam betekent ook rood. Adam of Edom is rood. Maar hij is voor het grootste gedeelte Adam is damp. Het, at. Want hoe geestelijk of hoe geestig de natuurlijke mens ook is, de mens Adam is voor het grootste gedeelte damp. Ook de aardbodem waaruit de mens genomen is, is tijdelijk. Adama dus, ik vind het wel een leuke, Adama staat daar, dat is de aardbodem. De aardbodem, de in zonde gevallen wereld, vanaf Genesis 1 vers 2. De zondige moeder van Adam, waaruit Adam genomen is, is tijdelijk. De aardbodem, de in zonde gevallen wereld, vanaf Genesis 1 vers 2. Ik heb hier, natuurlijk het dekt helemaal niet van het, daar weet ik nog niet, dat is gebleven. We hebben geprobeerd dat een beetje te illustreren, maar ik had twee wereldbollen gemaakt. De ene, of in ieder geval erg gedaan. En dan zie je de kaart, de wereldbol, zie je de landen. En dat was in Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de beide hemelen en de aarde. En dan in vers 2, toen liep de wereld vol. En de aarde in de woestheid en ledigheid geworden vanwege de verschijning of vanwege het gelaat van de afgrond. De hele wereld vergaan door water in Genesis 1 vers 2. En dat, ja, dat staat, ik kan met u naar dat zal ik zo doen. Maar en Adam, dus die moeder, u weet waarschijnlijk, er is een val geweest, een opstand geweest van Lucifer. Die kennen wij als Satan. En dat is geweest dus, of nee, hij was de oorzaak van, dat de Heer een oordeel bracht over die wereld van Genesis 1 vers 1. En die werd in Genesis 1 vers 2 tot woestheid, ledigheid en duisternis. En daarna maakt de Heer, daarna in Genesis 1, vers 3, daar staat, dan gaat de Heer die wereld weer repareren tot die wereld die wij nog steeds kennen, deze wereld. Dus de Heer gaat die wereld repareren. Wat wilde ik nu zeggen? En dan Genesis 1, vers 3, gaat hij de wereld repareren. En daar wordt dan verder ook melding van gemaakt.
Herscheppen.
Ja, en dan krijg je dus de herschepping. In Genesis 1, vers 3 staat dat de Heer die wereld weer gaat repareren. De restitutie is dat, hè? De restitutieleer, de wereld wordt hersteld. Waardoor kwam die wereld tot oordeel? Waarom gaf de Heer een oordeel over die wereld? Er staat dat woestheid, ledigheid en duisternis, de woorden woestheid en ledigheid, als je die in het Hebreeuws, of in ieder geval dat woord, ik kan het in het Engels opzoeken, maar in ieder geval die woorden hebben altijd in het Oude Testament te maken met oordeel. Een oordeel van de God. Dus er was niet eerst een oersoep en daarna heeft de Heer een schepping gemaakt. Nee, hij maakt eerst een schepping en daarna brengt hij een oordeel over die schepping vanwege de opstand van Lucifer en nog zo wat. En daarna gaat de Heer alsnog die wereld repareren in die wereld die wij nog steeds kennen. Ik kan beter even naar Petrus, 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. Jacobus, Petrus, Johannes, Judas, Openbaring. 2 Petrus 3. Er staat, deze tweede zendbrief, geliefde, schrijf ik u nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekken. Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren geschreven zijn, en aan ons gebod die des Heeren en zaligmakers apostelen zijn. Dit is wetende, een belangrijk feit, dit is wetende dat in de laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte zijn de toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. En dan zegt Petrus, maar willens is hun dit onbekend, dat door het woord Gods de beide hemelen, de hemel waar de sterren in staan en de hemel waar de vogels vliegen, van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Dus normaal, dat is niet bij Noach zo. Bij Noach is er niets vergaan, het is allemaal uitgedund, water zakte en alles was er weer, planten, bomen, alles was er. Hier gaat het over die vloed die gesproken wordt in Genesis 1, vers 2. Wereldwoestheid en ledigheid. En dan zegt hij, dat gaat verder. Dus dacht je nou echt dat er is een oordeel. De dingen blijven niet zoals ze zijn. En dan zegt hij, dus die wereld die toen was, die van Genesis 1, vers 1... met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is, maar de hemelen die nu zijn, de twee hemelen die nu zijn en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Namelijk aan het eind van, bij de jongste dag, worden twee hemelen en aarde zullen vergaan door vuur. Doch deze ene zaak zijn u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. De Heer vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken en die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag des van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelt, maar wij verwachten na zijn belofte nieuwe hemelen en nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Dus er wordt over 3 scheppingen gesproken. De eerste schepping vergaan door water, Genesis 1 vers 2. En daarna, nou ja, dan, maar die wereld die ten vure bewaard wordt, dat komt nog. Door vuur, ja, door het vuur. En dan, maar God maakt na zijn belofte nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Ik wil in ieder geval de natuurlijke mens, zoals ik al zei, in Jacobus 4 vers 14 is tijdelijk en is damp. En ook zijn aard bezit verdampt. Ook het spreken van een natuurlijke mens is slechts damp en gebakken lucht. En daarmee bouwde mens zichzelf luchtkastelen, is slechts wind en een blaaskaak. Men volgt allerlei wind van leer, valse leringen en filosofieën, waardoor elk natuurlijk mens in adem feitelijk een windbuil is of een windbuil wordt. Ook hieruit blijkt dat de mens geformeerd werd uit de zondige moeder aarde. Dat de natuurlijke mens in adem door de Heer geformeerd is geworden uit de in zonde gevallen schepping. En dat de natuurlijke mens in adem dus helemaal niet naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis geschapen is. Want de woorden van Jehovah in Genesis 1 vers 26 en 27 zijn namelijk profetisch over de komst van de Heer Jezus Christus na zijn opstanding uit de doden. En die straks in de zesde bedeling in grote heerlijkheid zal verschijnen op aarde. Want de komst van de mens op de zesde dag van Genesis is een gecomprimeerde profetische voorstelling over de komst van de Zoon des Mensen op aarde tijdens de zesde bedeling. En over de Heer Jezus wordt gezegd in Hebreeën 1... dat Hij, Christus, is het uitgedrukte beeld van Gods heerlijkheid. Of Hij is de afschijnsel van Gods heerlijkheid, en Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En alle dingen draagt Hij door het woord zijn kracht. In 1 Korinthe 15 staat dat de eerste mens is uit de aarde aards en de tweede mens is de Heer uit de hemel. Totaal andere oorsprong. De eerste mens uit de aarde aards, de tweede mens is Christus, de Heer uit de hemel. En hoedanig de aardse mens is, zodanig zijn ook al de aardse mensen. En hoedanig de hemelse mens is, zodanig zijn ook al de hemelse mensen. En gelijkerwijs het beeld van de aardse mens Adam gedragen hebben, zo zullen wij bij de opname van de gemeente het beeld van de hemelse mens Christus dragen, op grond van geloof in hem. Er wordt gezegd in Romeinen 8, vers 29, dat wij, het is de bedoeling, dat wij de beelden zijn zoons gelijkvormig zouden worden. Ik wil nog iets bijzonders in verband met de Hebreeuwse tekst, om nou toch maar weer even naar die letters te gaan. In de Bijbel, eigenlijk alle letters, alle Hebreeuwse letters hebben eigenlijk één maat. Eén, allemaal dezelfde grootte, laat ik het zo zeggen. Alleen er zijn er toch tientallen uitzonderingen. En ik wilde twee met jullie nog naar twee uitzonderingen gaan. En dat staat eigenlijk, je hebt grote letters, die heten majuscules. Je hebt kleine letters, die heten dus minuscules. Je hebt nog letters die gespiegeld zijn. En je hebt nog suspended, dat wil zeggen dat ze hangen boven de regel. Maar ik wil eerst even wijzen naar Genesis 1. Daar staat Genesis 1 vanaf vers 1 tot Genesis 2 vers 4. Dat is geschreven, dit gedeelte is geschreven door Jehovah zelf. Door de Heere zelf. En waarin de Heer zelf hier twee afwijkende letters heeft opgeschreven. Ik bedoel hiermee te zeggen dat alle afwijkende letters vanuit God zelf opgeschreven zijn. En dat wij de betekenis daarvan ook zouden aanvaarden als zijnde het woord van God. Het eerste voorbeeld is die majuscuul, dat is Genesis 1 vers 1. Daar staat nogmaals, alle letters hebben dezelfde maat eigenlijk. Dat is alleen, er zijn nogal wat uitzonderingen. En de eerste letter, de eerste keer dat het voorkomt, een verandering van letter, dat is gelijk in de eerste tekst. Er staat Bereshit Bara, maar het gaat in ieder geval om die hele grote beet. Bereshit, en dan staat er. Nou, maar het gaat mij om. Dit is in hoofdzaak. Be of in beginsel. Of in de beginnen. Bereshit. En dan staat die grote beet. Staat hier. De grote twee. En die twee is eigenlijk de beet. En als ik het helemaal uit zou schrijven. Dan is het een huis. Beet. Deze letter is een huis. En dus eigenlijk wijst de Heer zelf. Naar dat huis met een. Het begint met een grote beet. Als uitbeelding van het huis van God, namelijk het huis der schepping. En via deze eerste letter van de Bijbel wordt door de Heer zelf op een enigszins verborgen wijze gezegd dat de Heer zijn goddelijk plan ten uitvoer zal brengen in dit tweede huis der schepping. En dat de Heer die één is, de centrale plaats opeist in zijn huis der schepping. En dit huis, die letter heeft getalswaarde van twee. De Heer hult zich in het huis der schepping als zijnde zijn kleed. De Heer die één is, verbindt zich met die wereld, met het huis, de twee. En via deze grote letter beet zegt de Heer dat er door de opstand van Lucifer de zondeval is ingetreden in het eerste huis der schepping. Dat in Genesis 1. En dan komt de opstand. Wordt vermeld in Jesaja 14 en in Ezekiel 28. En dat brengt eigenlijk. Want het eerste huis in Genesis 1 vers 1 is door de Heer zelf. In Genesis 1 vers 2 tot woestheid, ledigheid en duisternis geworden vanwege de verschijning van de afgrond of vanwege de opstand van Lucifer beschreven in Jesaja 14 en Ezekiel 28. Woestheid en ledigheid heeft altijd te maken met een oordeel van God en vanaf Genesis 1 vers 3 spreekt de Heer over de restitutie, over het herstel van de schepping. Dan de twee hemelen, hoe het ook kan. Ja, ik ga dat niet uittekenen. Maar in ieder geval wel twee hemelen, de sterrenhemelen. De sterrenhemel en de vogelhemel en de aarde die van overlang zijn, zijn door de grote vloed bedekt en vergaan. En willens houdt men deze waarheid in ongerechtigheid ten onder. En ik moet zeggen, de Bijbelvertalers hebben daar hun steentje aan bijgedragen. door het woord nederwerping brutaal te vertalen met grondlegging of fundering. We kennen die uitspraak, bijvoorbeeld, ik ga toch even daar naartoe, ik moet geloof ik ophouden zijn wil. Dus nou, maar Efeze 1. Ik ga een paar teksten. Efeze 1. Omdat men daar zich geen voorstelling van kan maken hoe dat kan. Hoe de kosmos, hoe de sterrenhemel en de hemel waar de vogels en vliegen vergaan zijn door water. Maar als de Bijbel dat zegt, dan is dat zo. En dan Efeze staat Efeze 1, vers 4. Er staat gelijk hij ons uitverkoren heeft in, ja, niet op ons mooie gezicht, maar in hem, in Christus, uitverkoren in Christus. En daar staat er, ja, niet voor de grondlegging der wereld. Dat is, ja, er staat niet het woord fundering, maar hier staat kataballo. Nederwerping. Dus voor, wij zijn uitverkoren in Christus, voor, ze stond al vast, voor Genesis 1 vers 2. Want toen werd die wereld, werd nedergeworpen. Ja. Dus uitverkoren, we zijn uitverkoren niet zomaar, maar in Christus uiteraard. Het was een lange plan was dat de gemeente ooit zou verschijnen. Enzovoort. Maar ja, als God een plan maakt, dan voert hij dat ook uit. En dan, ik wil nog een tekst. 1 Petrus 1, vers 19 en 20. Er zijn er nog een paar meer, maar deze, ik heb het hierbij gelaten. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1, vers 19 en 20. Wetende, ik begin vanaf vers 18. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de Vader overleeft, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. De welke wel voorgekend is geweest voor de nederwerping der wereld. Kataballo. Kata is lager. Denk aan catalogus, hè, dus lager. En ballo is nederwerping. Met geweld neergegooid. En dus de welke wel voorgekend is geweest voor hier staat het lag bij God al vast. Dat de Heer Jezus eens in deze wereld zou komen. Om de zonden der wereld weg te dragen. En dat was alvast nogmaals. De Heer wist dat er mis zou gaan. In Genesis 1, wist, 1 vers 1 wist hij al dat het anders zou gaan. En dat was allemaal ingecalculeerd. Dat lag allemaal vast in zijn plan. Er is niks onvoorziens gebeurd. Ging, nou misschien niet zoals hij dat wil, maar hij wist het. En hij had al lang zijn plannen getrokken. Dat is net een, als dat de Heer Jezus zegt, even tussendoor, dat de Heer Jezus zegt, als iemand een toren wil bouwen, dan moet hij zorgen, moet hij diep graven voor een fundament. En de Heer Jezus, een toren is een hoogtepunt. Hoogtepunt in iemands leven. En een van de hoogtepunten, dat is onbegrijpelijk, maar een van de hoogtepunten in het leven van de Christus is dat hij te midden zal zitten van vele broederen. Dat is een hoogtepunt voor hem. Maar dan, hij moest zelf een hele diepe weg gaan om dit te kunnen realiseren. Lag vast. En dan, dus voorgekend hè, voor de nederwerping der wereld. Maar geopenbaard zijn er nou nog één. Dus ook in Openbaring 13. Openbaring 13, vers 8. En omdat men dat deze teksten, zo, dat die woorden zo verbasteren, eigenlijk iets anders, dan houdt men dan ja, men wil die gedachte van Genesis 1 vers 2, dat past niet, dat vindt niet. En dat, maar er staat hier ook hè, in vers 8, en allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden, namelijk het lam. Het welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens. Welke namen, voor alle die op de aarde wonen, zullen het zelf aanbidden. Welke naam, oh, dus hier gaat het over die macht. Dus in het boek des levens, des lams. En hier staat dat geslacht is van de nederwerping in de wereld. Dat wil zeggen, het lam was nog niet geslacht, maar het lag vast. Dat het lam Gods lag al voor Genesis 1 vers 2, lag vast dat de Heer Jezus eens voor de zonden zou lijden, sterven en opstaan. Toen had Adam nog niet eens gezondigd. Lag al vast. En dus eigenlijk het probleem Adam was niet zozeer... nogmaals, het probleem was opstand op een hoger niveau. De duivel Lucifer kwam in opstand tegen de Heer. En dat bracht eigenlijk dat oordeel. En Satan was de overste deze wereld. Dus het werd een zondige wereld. En Adam werd geformeerd uit die zondige wereld. Adam heeft altijd de schuld, of Eva heeft het gedaan. Maar het ligt ergens anders. Nou, ik moet dan de anderen me laten. Van, in verband met Genesis 2, vers 4. Genesis is opgedeeld in 12 delen. En er staat 11 keer: dit zijn de geschiedenissen van. Dit zijn de geboorten van. Hele toldood. Staat. Dit zijn de geschiedenis, dit zijn de geboorten van. En dat is de eerste keer dat genoemd wordt in Genesis 2 vers 4. Daar sluit eigenlijk Jehovah af. En dan zegt hij, dit zijn de geboorten des hemel en der aarde. Als zij geschapen werd, de dag als de Heere God de aarde en de hemel maakte. Ga mij erom, deze uitdrukking, ja, ik moet het nu laten voor wat het is. Maar... Dit is niet voor niks, dit is prachtig. Daar is een haakje, er zit een haakje in dat woord. Ja. In hun schepping staat behiberaam. Er staat een Hebreeuws woord in hun schepping. Staat behiberaam. En dan daar staat er een haakje boven de regel. Dus normaal gesproken... hangen de letters aan de regel, maar er staat een haakje boven de regel. Nou, dan komen we misschien een andere keer op. Ik vind het echt mooi verhaal, hoe dan eigenlijk, hoe het is het wachten dat die vijf moest dalen. En, maar, kan dat nou, heeft weinig zin om dat nu te snel te vertellen. Maar in ieder geval dan, en dat is eigenlijk, dat is het verhaal, zegt eigenlijk Jehovah, hij sluit het verhaal af. De geschiedenissen van. En dan zegt hij. En dat hij. Dat wat hij gemaakt heeft. Gedurende de zeven dagen. Tot volheid zal brengen. Die zeven dagen. Zijn uitbeelden van bedelingen. En hij zal die zeven dagen uitvouwen. En dus wordt heel dat plan wordt. Geopenbaard in de zeven bedelingen. En er wordt ook gezegd door wie. Ja, dat staat in Behiberaam. In hun schepping. Wil zeggen, het zaad van Abraham zou dat doen. Want Behiberaam in hun schepping is een anagram van Abraham. En wanneer werd Abraham een Abraham? Nou ja, hij werd Abraham toen hij 100 was. En wat kreeg hij bij 100? Isaac. Het zaad. Ja, maar goed, ik... prachtig hoe dan... Eigenlijk, de Jehovah zegt zelf... Wie dit zal tot volheid zal brengen. Staat in Genesis 2, vers 4. Ja, ik is... nou, we zullen de Heer danken. Trouw hemelse Vader, we danken u zo dat we bij elkaar mogen zijn rondom uw woord. Dat u in de letters, in de woorden, in de getallen... ook daarin uw plan bekend maakt. En dat wij daar in die letters wat mogen inzoomen. En kijken wat de letter zegt en wat de getallen zeggen. Want zij spreken allemaal over uw werk. Dank u Heer dat we zo deze avond daarvoor mochten gebruiken. U wilt ons helpen bij het ja, opslaan, het teren. Dat het, en dank u Heer voor dat woord, voor de gemeenschap die we deze avond weer met elkaar mochten hebben en beleven. We danken u dat we mogen vragen, wilt u met ons zijn in de dagen die voor ons liggen? Wilt u ons omgorden met uw kracht en met uw genade? Dat we zouden opzien naar u, de verhoogde en verheerlijkte Heer, en dat we het in alles van u zouden verwachten. Dank u voor het leven wat we in u hebben. Dank u voor de genade die wij van u ontvangen hebben. En dat we uit die genade ook zouden mogen leven. Leer ons dat. Uit genade. Amen. Amen.